Wat heerlijk om als oud-Ermeloer vanmorgen in uw midden te mogen zijn en u met het woord van God te mogen dienen. Het is ook heel bijzonder om te ervaren als je voor het eerst in een nieuwe gemeente komt, hoe men daar omgaat met het woord van God. En ik moet zeggen dat ik al geraakt ben door zeer verblijdende dingen. Maar het meest heeft me geraakt dat kleine manneke wat aan zijn vader kwam vragen om dat lied te zingen over die goede herder. En als ik denk aan de getuigenissen die zojuist zijn gegeven, schoot me die prachtige teksten binnen uit Johannes 10, waar de Heer Jezus zegt dat niemand ons ooit nog zal kunnen roven uit zijn hand. Uit zijn hand niet, en hij zegt er ook achteraan, en ook niet uit die van de Vader. Maar dat betekent dat we in ons geestelijk leven dus altijd blootstaan aan het feit dat er een rover is die ons probeert te roven van onze zielenrust. En hij wijst ons altijd op onze tekortkomingen en de fouten en de gebreken die we hebben. En daarom is het zo belangrijk, en dat werd ook al aangegeven in het gebed en in het getuigenis, dat we het moeten zoeken bij hem. En daarom wil ik vanmorgen graag in uw midden het woord van God openen in de Colossensebrief. Een buitengewoon rijke Bijbelse brief. Colossensen, en ik begin te lezen in hoofdstuk 3. En van hoofdstuk 3 lees ik dan de eerste 5 versen. In Colossensen 3, daar luidt het woord van God aldus. Als u nu met Christus opgewekt bent. U merkt dus allemaal aan het begin van dit zinnetje dat dit is geschreven voor christenen. Als u nu met Christus opgewekt bent, en ik hoop dat u dat van harte kunt beamen, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, en niet die op de aarde zijn. Waarom niet? Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht die afgoderij is. Thema waar ik vanmorgen met u over wil spreken luidt: vol verwachting blijf ik uitzien. Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik het verzoek kreeg van een gemeente uit Heerde om op zondagavond in de adventstijd een jeugddienst te leiden. En of ik in die dienst duidelijk wilde maken wat advent, wat verwachting ten diepste inhield. En omdat mijn werk altijd grotendeels onderwijzer is geweest, ik heb dat 35 jaar mogen doen, waarvan het grootste gedeelte hier in Ermelo, ligt zo'n dienst me altijd uitstekend. En ik denk, ik zal de jonge mensen erin betrekken. En ik vroeg heel dapper, jongens en meisjes, wie van jullie kan mij nou vertellen wat advent betekent? Het bleef stil. Niemand van de kinderen stak zijn vinger op, zoals dat in de klas gewend was, om te zeggen, advent is. Daarom niet getreurd, voor mij zat een lekker jongetje, hij zag eruit als een soort van dik trom. Ingeklemd aan de ene kant tussen zijn vader en aan de andere kant tussen zijn opa en oma. En ik zei tegen dat jongetje, jij weet vast wel wat advent betekent. Het was geen goede keus, want hij zei, ik weet het niet. Maar goed, als onderwijzer ben je gewend om dan door te vragen. Dus ik zei, misschien kun je even aan je vader of aan opa en oma vragen wat advent betekent. Had ik eigenlijk ook niet moeten doen, want hij zei, die bent niet zo slim. Dat zou je kind maar wezen. Een oudere zuster die achter dat krulletje zat, die tikte hem op zijn schouder. En die zei, zeg maar dat het verwachting betekent. Had ze ook niet moeten doen. Hij draaide zich boos om en hij zei, hij vraagt het aan min en niet aan jou. Vol verwachting blijf ik uitzien. Tot die dag eens dagen zal. Hoe vaak hebt u in uw leven dit lied al niet gezongen? Uitziende naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En toen ik ooit met een Zwitserse evangelist door Nederland elke avond een Maranatha-samenkomst had belegd, viel het mij op dat ze elke avond dat lied in hun programma hadden staan. En het bijzondere was dat het toen voor het eerst opviel wat ik nog nooit voor die tijd ontdekt had. We begonnen altijd zo enthousiast te zingen, vol verwachting blijf ik uitzien. En dan kom je bij het derde couplet en dan denk je, nou, dan gaat het wel helemaal naar een geweldige apotheose, een slotlied toe. En wat zing je dan opeens? O, soms voel ik een groot verlangen. En dat geeft nou precies onze geestelijke problematiek aan waar we zo vaak in kunnen verkeren. Als je nou ten diepste in vraagt, wat houdt verwachting in? Dan moet je dat vandaag vragen aan de kinderen. Want die hebben de afgelopen tijd wat afgezongen. Vol verwachting klopt mijn hart en ze kijken vol verwachting of hun schoen misschien gevuld gaat worden. Met spanning zullen ze dan tegen je zeggen, nou ik verwacht wel dit of dat in mijn schoen. En tegenwoordig verwachten ze niets van die kleine dingetjes meer waar wij vroeger blij mee waren. Als je wilt weten wat verwachting is, moet je eens praten met jonge mensen die op het punt staan om te gaan trouwen. En je vraagt gewoon aan hen, wat is nou je verwachting van het huwelijk? En ze zullen je laten weten, we hopen op een gezond en een gezegend en een gelukkig huwelijk om samen, zoals het goed is, God te mogen dienen. En praat er eens over met een vrouw die voor het eerst of opnieuw in verwachting is. En als je aan haar zou vragen, wat betekent nou verwachting voor jou? Dan zou ze zeggen, nou vanaf het moment dat ik wist, ik ben voor het eerst of opnieuw in verwachting, dan richt ik mijn leven zo in, dat datgene wat ik verwacht, straks op een goede manier ter wereld kan komen. Dat betekent dus dat als je kijkt naar wat verwachting ten diepste is, dat je kunt zeggen, het richt zich op iets, op iemand, een cadeau, een goed huwelijk of een gezond kind. Met andere woorden, en dat hebben we net ook in een paar liederen zo duidelijk uitgezongen, verwachting, dat is altijd een zaak van je hart. Ik vind het zo prachtig dat de psalmist van Psalm 39 vers 8 zo prachtig zegt, wat verwacht ik, o Heere? En dan zegt hij daarachter, en dat geldt zeker voor de tijd waarin u en ik nu leven, mijn hoop die is op u. En daarom zegt de Heer Jezus ook elders in de schrift, waar uw schat is, daar zal ook jouw hart zijn. Nou, als ons hart, zoals we in de gebeden hebben uitgesproken, bij de Heer Jezus Christus ligt, die we door genade hebben mogen leren kennen, dan moet daar dus ook ons hart liggen. Onze mond spreekt namelijk altijd waar ons hart vol van is. En als het waar is dat wij door genade christen zijn geworden, dan moet ons hart het vooral hebben over, en daar hebben we dat danklied voor gezongen, voor datgene wat hij voor ons aan het kruis op Golgotha heeft volbracht. Als uw en mijn hart dus vol is van hem, dan moet het spreken van wat onze heiland voor ons persoonlijk heeft gedaan. Dan moet het spreken van het nieuwe leven wat in ons geboren mocht worden. Dan moet het spreken van de heerlijkheid die ons staat te wachten. En dan moet het spreken van het hemels vaderhuis waar onze toekomst ligt. Dan moet, als het goed is, onze brein aan niets anders denken en onze mond ook over niets anders spreken. En nu wil ik vanmorgen u en mij deze persoonlijke vraag stellen. En ik zeg er met heel bewust bij persoonlijk. Want soms kun je de neiging zo hebben dat als je iets hoort in de prediking, dat je dan gaat luisteren voor een ander. Omdat ik gewend ben om altijd een hele klas in de gaten te houden, gebeurt het me ook dat als ik iets sta door te geven op de kansel, ik zie hoe mensen reageren op dat woord. En dan kun je als voorganger soms iets zeggen, en dan merk je opeens dat een zuster in de zaal haar man zo'n por in de ribben geeft. Of omgekeerd, dat komt ook voor. En waarom doen ze dat dan? Dan zeggen ze daarmee, met dat stootje, met dat elleboogje, dan zeggen ze zoiets van, nou hoor je het ook eens van Havenkamp, hè? Ik heb dat ook al vaak tegen je gezegd. En het nare is, als ik dan bij de deur sta om afscheid te nemen van de mensen en ik geef ze een hand, dat mocht een paar jaar geleden nog, dan zeg ik, want dan weet ik dat nog precies, dan zeg ik, en ik wens jullie beiden heel veel sterkte met jullie huiswerk. Huiswerk? Ik zeg ja, want toen ik dit of dat zei, toen stootte u uw man aan, vrouw Roodhoofd, of anders man Roodhoofd. Ik zeg, ik ben ook pastoor aan werken, dus als je er nou samen niet uitkomt, bel me dan, dan help ik jullie heel graag om te laten zien wat het woord van God erover zegt. Maar is ons hart wel werkelijk vol? Vandaar waar het vol van zou moeten zijn. Of is het, oh soms voel ik een groot verlangen, heimwee in mijn ziel ontstaan. Op de Bijbelschool zei Wijl en Broeder Kits, wij praten graag met alles en iedereen over van alles en nog wat. Over koetjes en kalfjes, maar veel te weinig over het lam. Ik ben dat eigenlijk nooit vergeten. Hoe vaak is de Heer Jezus Christus in ons spreken en handelen werkelijk het middelpunt van de belangstelling? En als dat alleen maar soms is, of als het alleen maar is als het ons past en ons uitkomt, wat is daar dan de oorzaak van? Is de stelling dat daar waar het hart vol van moet zijn niet juist? Of is ons hart, als we het goed onderzoeken, werkelijk niet vol van al die prachtige geestelijke en hemelse dingen? Als je alleen al denkt wat er aan het begin staat van de Filippenzenbrief, maar zo nadrukkelijk staat, en ik vind dat zo'n bevrijdend vers, dat Hij die in ons een goed werk is begonnen, Hij gaat dat voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En het is niet voor niets, dat Paulus in de Efezebrief u en mij oproept om vervuld te zijn, vol te zijn van de Heilige Geest. En de vraag is dat ook zo? Er is in heel veel christelijke harten vaak wel iets van die geestelijke dingen, maar we zijn er niet werkelijk vol van. En daarom zitten er naast die geestelijke dingen ook nog vaak allerlei ongeestelijke dingen in ons hart. Ik heb vorig jaar ook over deze tekst gesproken en toen heb ik vers 5 er niet bij genomen. En toen ik dit gedeelte opnieuw bekeek, toen maakte God me duidelijk, je moet dat vers 5 er ook bij betrekken. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Hier worden 5 dingen concreet genoemd en we hebben zo de neiging om de ene daarvan boven de andere te stellen. De ene vinden we erger dan de andere, maar voor God is zonde je doel missen. Dan kom je niet tot volle vrucht, tot volle rijkdom van Gods genade. En vanmorgen, toen ik mijn dagboeken inkeek, toen zag ik staan in Hebreeën 12 vers 1, wel nu dan, laten ook wij. Als je de Hebreeënbrief bestudeert, moet je eens gaan opzoeken hoe vaak daar staat, en dat is een aansporing voor je gezin, maar ook aansporing voor de gemeente. Laten ook wij nu door zo'n menigte van getuigen omringd worden, want wat staat er dan? Afleggen alle last en de zonde. Kijk, hier wordt niet concreet iets genoemd, zoals dat in de Colossensebrief genoemd, dat wordt door die vijf punten. Maar hier laat de schrijver het in het midden. Er is zoveel wat ons kan afhouden van het werkelijk vervuld worden met de kracht van Gods genade. Afleggen alle last en de zonde. En wat staat er dan achter? Die ons zo gemakkelijk verstrikt. Weet u, de Satan kan nooit meer ongedaan worden dat u en ik door genade een kind van God geworden zijn. Maar hij kan wel zijn giftige paaltjes op ons denken. En daarom moeten we die altijd beschermen met de heil, de helm van het heil, van de zaligheid, afvuren. Om ons de rust te ontnemen en ons te wijzen op onze fouten en gebreken. En daar is die een meester in. Daar gebruikt hij ons karakter voor, onze gevoelens, onze gedachten. En indirect dan ook onze wil. Want wij moeten ons overgeven aan de wil van God. En dat verzwakt ons. En wat staat er dan achter? En laten wij. En daar heb je elkaar ook voor nodig. Als man, als vrouw. Heerlijk, zoals onze broeder en zuster in dat getuigenis deelden, dat ze daar samen met elkaar over spraken. En als het leven op een of andere manier ingrijpend op je afkomt, dat je dan ook steun zoekt bij de hulp die God je gegeven is, de hulp die bij je past. Want wat je samen in je gezin beleeft, dat neem je mee naar de gemeente. Om aan de gemeente te laten zien hoe God werkt, ook door generaties heen. En dan staat er, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En dat kun je niet in eigen kracht. En als je dingen in je leven tegenkomt, zoals er staat in Colossenzen 3 vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn, en je komt tot geloof, dan probeer je dat in het begin ook. Maar dan ontdek je, ik heb de kracht daar niet voor. Voordat ik het erg in heb, ben ik alweer bezig met diezelfde, misschien wel boezemzonde in mijn leven. En ik las van de week, wij zijn zo'n prachtig Bijbels dagboek aan het lezen, was we 's avonds gaan slapen. En daar stond dan dat als het volk van Israël het beloofde land intrekt, dan staat er een geweldige vijand op hen te wachten, Jericho. En het enige wat ze moeten doen is God loven en prijzen, zoals wij vanmorgen gedaan hebben, en in het vertrouwen lopen. 7 dagen, 6 dagen 1 keer en de 7e dag 7 keer. En dan moeten ze gaan juichen. Een overwinnende houding aannemen. Want Jezus Christus is overwinnaar. En dan valt die stad. Waar ligt nou, broeder, zuster, jongen, meisje, waar ligt nou in jouw leven en in dit van deze gemeente jullie grootste schat? Waar is jouw hart ten diepste vol van? Op welk terrein liggen in deze tijd, waarin het zo benauwend is dat we zien dat een pandemie de hele wereld in beslag neemt, waar liggen nou ten diepste jouw verwachtingen? Ik las eens het verhaal van een man die onvoorstelbaar rijk was. Hij was de rijkste man van een stad, had een schitterende villa. En bovenop die villa was een prachtig gedeelte gemaakt, zodat je ja, daar feesten en partijen kon houden en dat je op alle mogelijke manieren kon genieten van het uitzicht. En toen hij weer eens een feest gaf voor zijn medewerkers, toen zei hij op een gegeven moment, zouden jullie naar het noorden willen kijken? Zie je dat grote gebouw daar in de verte? Dat is van mij. En vervolgens ging hij naar het oosten en naar het zuiden en naar het westen. En hij wees overal aan wat hij bezat. Nou, mensen waren puur onder de indruk. Het was een moment stil. En opeens komt er een oudere man naar voren lopen. Hij zei, baas, zei hij. Indrukwekkend wat u in het noorden en in het oosten en in het zuiden en in het westen allemaal bezit. Zeg maar, ik blijf wel met een vraag zitten. En zei de baas, en wat is dat? Hij zei, wat bezit u daar? Daar moet ons hart, daar moet ons verlangen naar uitgaan. Daarom moeten we de Maranatha-boodschap omarmen. Want we zitten nog op één groot, geweldig feest te wachten voor de gemeente van Jezus Christus. En daarom is het ook zo belangrijk om juist in deze adventtijd, maar helemaal in de tijd waarin wij leven, waarin we aan alle kanten gebonden worden aan maatregelen, toch te letten op dat wat God van ons vraagt in die Colossenzenbrief hoofdstuk 3. Er staat namelijk dat wij, als we met Christus opgewekt zijn, de dingen moeten zoeken die boven zijn. Ik moest net denken, Rico, toen jij je getuigenis gaf. Rico is goed de naam, toch? Hè? Ja. Aan wat de Heer Jezus zegt, dat allen die vermoeid en belast zijn, die moeten bij hem komen om rust te ontvangen. Hij geeft je rust. Maar als je dat stukje doorleest in Matteüs 11, vers 28 tot en met 30, dan staat er dat er ook een rust is die je moet vinden. De rust voor je ziel. En daar heb je iets van gedeeld. En ik vind dat buitengewoon moedig. En het is ook de beste plek om dat te delen met je broeders en zusters. Omdat je samen deel uitmaakt van het gezin van God. En dan staat dat de Heer Jezus zegt. En leer nou van mij. Dus als je die rust voor je ziel wilt vinden. Dan moet je die zoeken. En waar moet je die zoeken? Dan zegt de Heer Jezus. Zoek die bij mij. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. En wij lopen vaak met jukken op, ook door ons verleden, misschien ook door onze opvoeding, ook door onze christelijke opvoeding, die we echt als ballast afleggen. En daar wil Christus ons maar al te graag bij helpen. Dus wanneer wij zeggen dat we door genade dat nieuwe leven hebben ontvangen, maar we gaan op de oude weg voort, dan merk je wel, dan klopt er iets niet in je geestelijk leven. En daarom staat er dood dan uw leden, die op de aarde zijn. En dat ligt voor een ieder van ons verschillend. En het vraagt soms ook moed, als je daarmee worstelt, om naar een broeder of een zuster te gaan en dat met hem of haar te delen, zodat je daar samen voor kunt bidden. Ik las het verhaal van Alexander de Grote. En die kreeg op zekere dag, hij was echt een wereldveroverenaar voor de Grieken. En die kreeg op zekere dag van een van zijn bevelhebbers te horen, we hebben een andere Alexander in het leger zitten. Maar je hebt nog nooit van je leven zo'n liederlijk persoon ontmoet als die Alexander. Hij vloekt en hij scheldt en wat hij allemaal doet, kan niet door de beugel. En toen heeft Alexander de Grote die Alexander naar hem gehaald. En hij zei, ik heb gehoord van een van de bevelhebbers hoe liederlijk jouw leven eruit ziet. Hij zegt, en dan stel ik je voor de keuze. Of je gaat je leven veranderen, of je neemt een andere naam aan. Want ik wil niet dat in mijn leger de naam Alexander staat voor een liederlijk leven. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van christenen. Die zeggen dat ze een nieuw leven hebben ontvangen. Maar als je nou let op hun woorden, als je nou kijkt naar hun daden, dan zie je dat nog heel veel bij het oude is gebleven. En daarom brengt God ons leven soms in een proces om ons dieper in hem te laten groeien. Maar als wij nu met Christus zijn opgewekt, en wij daardoor een nieuw leven hebben ontvangen, dan moet dat nieuwe leven dus ook meer en meer inhoud krijgen. Als je als moeder een nieuw leven ontvangt, En je ziet dat je alles eraan doet om dat kind op een goede manier te voeden. En het groeit niet. Want dan blijf je daar als moeder niet lang mee wachten om hulp te zoeken. Want je wil niets liever dan dat je kind groeit. En God wil niets liever dan dat je opwast in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En daarom staat er: indien wij met Christus zijn opgewekt, zo moeten wij zoeken de dingen die boven zijn. Dus Hij is ons nieuwe leven. En daarom moet ons gehele hart ook bij Hem zijn. Dat is boven. En ik vind het zo bemoedigend als ik aan een ziekbed zit met iemand die gaat sterven, dat ik zeg: broeder, zuster, houd goede moed. Want als onze aardse tent stukje bij beetje wordt afgebroken, dan hebben we een gebouw in de hemel niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis bij de Heer. Het aardse leven, dat kan alleen maar gevoed worden door de dingen van deze wereld. En dan hou je ook alleen maar bezig met deze aardse dingen. Goede kennis, vriendin, vrouw van broeder Aad van der Zande, heeft een prachtig boek geschreven. Wij zijn niet op weg naar een hopeloos einde. Je hoeft de radio maar aan te zetten, de krant maar te lezen. Mijn vrouw zegt: op één hoef ik niet meer te zien en te luisteren. Want er is één bak ellende die over je uitgestort wordt. Dus we zien maar op naar Hem. Hij voedt ons leven. Maar die aardse dingen, die kun je soms zo parten spelen. En soms zeggen ze: ja, ik ben ook niet wereldvreemd. Nee, je bent niet meer van deze wereld. Je leeft nog wel op deze wereld. Maar je hoofd is gericht op Christus. En als je dat hemelleven wil, dan kan dat alleen maar door meer dat hemelleven in je eigen leven te doen groeien. En als je dat niet doet, dan sterft dat leven door een hongerdood. En daarom is het zo mooi, ook in relatie tot de getuigenissen die vanmorgen zijn gegeven, dat hier niet zonder betekenis aan die tekst wordt toegevoegd: waar Christus is, zoek de dingen die boven zijn. Dat is een activiteit. Moet je van aan de slag. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. En wat doet Hij daar? 24 uur per dag voor u, voor jou en voor mij bidden en pleiten. Christus is ons nieuwe leven. We ontvingen het uit Hem. Het is van Hem. En daarom kan het ook alleen maar door Hem en door zijn genade gevoed worden. Nou, en Hij is nu aan de rechterhand van de Vader, de meest prominente plaats in de hemel, naast zijn Vader. En wie het christenleven wil, die moet inderdaad, wat we de kinderen al leren: lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Waarom, heb ik me de laatste dagen afgevraagd, is er toch onder kinderen van deze wereld, die de Heer Jezus Christus nog niet in genade hebben aangenomen, zo'n ontzettend verlangen om de toekomst te leren kennen? Daarvoor lezen ze dagelijks de horoscopen die in elke krant en in elk blad te vinden zijn. Soms gaan ze zelfs naar een waarzegger. Soms laten ze zich handen opleggen en alles. Dingen die niet goed zijn, want ze zijn zo onrustig. Wijle broeder Arie Pronk was een echte Maranatha-prediker. Door zijn liederen heeft dat schitterende lied gemaakt: 1000 vragen komen boven als ik naar de hemel kijk. Misschien hebt u ook wel een vraag richting de hemel. En dan noemt hij in die couplet een heel wat dingen. En wat zegt hij dan? In het 5e couplet: daarom houdt u vast aan het Godswoord, dat u altijd helpen zal. En daarom, kind van God, houd je bezig met dat wat binnenkort op je afkomt. We hebben net al die prachtige tekst uit de Hebreeënbrief gehoord, waarin zo duidelijk staat dat Jezus Christus gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Als broeder Johan Schep ergens spreekt in het land, neemt hij altijd kaarten mee. En op een van die kaarten staat die prachtige tekst. Gisteren is voorbij. Kun je nooit meer iets aan veranderen. Morgen komt nog. En er zijn ook zoveel christenen die al bezig zijn met morgen. Terwijl maar de vraag is of we morgen nog gaan beleven. Maar vandaag helpt de Heer. En dat is onze geloofshouding. Daarin moeten wij ons uitstrekken naar Hem die aan de rechterhand van God zit. En daarom mag een kind van God niet achterstaan bij wat de wereld ons laat zien. Die probeert op alle mogelijke manieren weer te dansen met Jansen. Weer grip te krijgen op het leven, zodat je weer ongestoord dat oude leven kunt voortzetten. Maar God roept ons op om de dingen te zoeken die boven zijn. In de eerste plaats en in de tweede plaats de dingen te bedenken die boven zijn. Als je tegen iemand zegt waar je afscheid van neemt omdat hij gaat verhuizen of zo, zul je nog eens aan me denken, dan beloven ze dat vaak wel. Maar soms ontdek je ook uit het oog is uit het hart. Maar hier staat niet denken. Hier staat bedenk. Dat is een activiteit. Daar moet je gedurig mee bezig zijn. En als je bijvoorbeeld 's morgens je Bijbeltje openslaat en je leest een gedeelte uit het woord van God, bedenk dan, Heer, wat wilt u wat ik met dat woord doe? Het kan nog best zijn dat je een stukje woord leest en dat je denkt, Heer, wat moet ik hiermee? Maar het is me al zo vaak gepasseerd dat ik dan juist zo'n schriftgedeelte in de loop van de dag kon gebruiken om iemand anders mee te bemoedigen. Afsluitend. Hoe leef je nou als christen zo in deze tijd, die zo benard en zo benauwend is, waarin je ontdekt dat de wereld aan het vastlopen is, milieu klopt niks meer van, klimaat klopt niks meer van, een pandemie bestrijkt de hele wereld en houdt de wereld in haar greep. Hoe moet je nou als christen dan staande blijven en leven in die tijd? Hoe bouw je nou de hemel in jezelf op? Door te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn. Nou, we zijn aan het begin van een nieuwe week. We hebben misschien onze plannen gemaakt voor deze week. Maar alleen God bepaalt of we die plannen gaan uitvoeren of niet. Want onze tijden zijn in zijn hand. En ook als jongeren kom je voor keuzes te staan. En de vraag die je dan moet stellen is, bouwt datgene waarvoor ik kies, als jongen, als meisje, als man, als vrouw, als vader, als moeder, als gezin, bouwt dat de Heer Jezus Christus in ons op of niet? De pastorale cursus vertelde Aart van der Zanden altijd het verhaal. Toen hij jong was, ging hij zaterdagavond altijd stappen. Net als de kinderen van Job. En zijn ouders verboden dat niet. Ze zeiden, Aart, we wensen je een fijne avond, maar weet één ding, jongen. We bidden voor je. Dat was het. Toen hij tot geloof gekomen kwam, liet God hem zien dat in al die jaren dat hij was gaan feesten, gaan sporten, wat dan ook, hij niet zo van het leven genoten had als zijn vrienden. Die sprongen echt uit de band. Maar bij hem was een soort van rem. En dat waren zijn biddende ouders. Die zeiden, Aart, fijne avond, maar wij bidden voor je. En als u en ik in de komende week voor een keuze komen te staan, die belangrijk is, ook voor ons geestelijk leven, moet je gewoon primair de vraag stellen, bouwt de keuze die ik nu maak de hemel in mij op of niet? Dan zoek je de dingen die boven zijn. dan bedenk je de dingen die boven zijn. Ik heb net al aangehaald. Een moeder die een nieuw leven bij zich draagt. Die stemt haar leven af. Als het goed is op de geboorte van dat nieuwe leven. En daar houdt ze rekening mee. Met wat ze eet. En met wat ze drinkt. En wat ze nog wel doet. En niet doet. Om dat nieuwe leven geboren te laten worden. En ze moet zich dus steeds afvragen. Terwijl dat nieuwe leven in haar groeit. Maak ik de goede keuzes. Zodat straks niet de gezondheid van dit kindje in de weg staat. Voor zover ik daarover ga. En dan mag je weten, als uw hart nou reeds in de hemel is, want dat is onze geweldige toekomst in en door de Heer Jezus Christus, dan komt de hemel ook in je hart. En dan zing je met dat prachtige lied, er is vreugde, hemelvreugde. Ik wil afsluiten met een gedeelte in de Bijbel, waarin heel veel kerken en gemeentes nooit meer over gesproken wordt. Het is een prachtig gedicht aan de hand van 1 Thessalonicenzen 4. De versen 13 tot en met 18 die gaan over de opname van de gemeente. En wat staat er nou in vers 18? In de ene vertaling staat, vermaand elkander dan met deze woorden. Dus God vindt het belangrijk dat u en ik rekening houden met het feit dat er een moment kan komen, zoals de Heer Jezus vertoeft te komen, dat we begraven zullen worden. En ik hoorde dat onze broeder werkt op de begraafplaats waar mijn eerste vrouw begraven ligt en mijn schoonvader en schoonmoeder. Toen dacht ik, wat zal dat dan moment zijn als je straks voor je ogen al de graven van Gods kinderen open ziet gaan. En daarna ga je zelf. Met allen die je lief en dierbaar zijn. En daar wordt zo weinig over gesproken. Maar dat is waar we naar uitzien. Maar ja, soms voel ik een groot verlangen en soms niet. En dit woord bepaalt mij erbij. Want wat zegt een vertaling? Niet alleen maar zo vertroost elkander dan met, of vermaand elkander dan met deze, maar ook vertroost elkaar met deze woorden. En als er één troost is die wij nodig hebben in deze tijd, dan is dat wat dit prachtige gedicht over als de bazuin klinkt zegt. En daar staat, eens zullen mijn oren in staat zijn te horen het geluid van de bazuin als de Heere verschijnt. Dan ben ik verkoren erbij te behoren als eens de gemeente van de aarde verdwijnt. Hoe kan ik vertrouwen? Mijn hoop erop bouwen dat ik mee word genomen de Heer tegen, om met hem verrezen, bij Christus te wezen, door heiligen en engelen met vreugde begroet. Gods woord spreekt de waarheid, belooft ons met klaarheid dat zij die geloven Gods kinderen zijn. Zij zijn uit het duister getrokken in het luister, ontheven aan het oordeel, aan dood en aan pijn. Dat, geliefde broeders en zusters, jonge mensen, is jouw en mijn toekomst in Christus. En ik hoop zo van ganser harte dat je daar vol van bent en vol van blijft. Tot de Heer komt en met hem het loon. Maranatha, halleluja, amen. Zullen we samen danken. Liefdevolle hemelse Vader, we zitten hier vanmorgen als christengemeente, als mensen die u door genade mochten leren kennen, vanuit de duisternis gekomen zijn tot uw heerlijk en wonderbaar licht, als het ware aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En we bidden u, wilt u de oproep die hij vanmorgen aan ons gedaan heeft, In de eerste plaats heel persoonlijk, maar ook als man en vrouw, en ook als gezin, en van daaruit ook als gemeente, de dingen te zoeken die boven zijn. Dus daar waar Christus is. We worden overgoten met alles wat hier op deze aarde gebeurt. En het een maakt ons nog banger dan het andere. Maar het is een prachtig lied wat zegt: nooit kan het geloof te veel verwachten. Waarom niet? Oh ja, het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. En die hoop, die doet al ons leed verzachten. Vader, wilt u ons er dagelijks van overtuigen, hoe moeilijk misschien ons karakter op dat moment ook is. Hoe moeilijk onze gevoelens ook kunnen zijn. Hoe verwarrend onze gedachten ook kunnen zijn. Maar u bent een God van trouw. En u verandert nooit. En als u tegen ons zegt dat u in ons een goed werk bent begonnen en dat voortzet tot de dag van Christus Jezus, dan zullen we in de eeuwigheid ontdekken hoe waar dat is geweest. En dan bidden we u, geef ons kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Wij kennen een geweldig geheim door genade. En wat heerlijk dat er ook vanuit deze gemeente mensen erop uitgaan om te evangeliseren. Om als het ware te zeggen, mij dat evangeliseren bij het uitdelen van de Bijbel. Nog is het tijd. De Heer geeft nog steeds genade. Want de toegang is vrij door Golgotha. Maar in de goddeloze wereld van Noach vond hij genade bij u. En hij mocht een ark ter behoud bouwen. Maar u deed de deur dicht. En nu leven we nog steeds in genadetijd. Maar als we letten op de tekenen van de tijd, dan is uw komst nabij. Dan doet u de deur dicht. En dan raakte het vanmorgen mijn hart. Als zomaar een broeder en een zuster zeggen, en we blijven bidden voor degene in ons gezin of in onze familie die de Heer Jezus Christus nog niet hebben aangenomen. Oh, soms is het zelfs moeilijk om over de Heere te spreken, maar het is nooit te moeilijk om met u over hem te spreken. Maak ons zo vasthoudend. Dat u deze gemeente zegenen. Geef dat er een roep vanuit haar gaat gaan. Een lieflijke reuk voor de Heer Jezus Christus. Totdat u komt. Maranatha. Halleluja. Amen.